zodat dat die uitdrukking tot in der eeuwigheid in vers 14... zou je dus haast kunnen opvatten als totdat de geest wordt uitgestort. Want ik zou niet weten waarom dat olam, die eeuwigheid daar, niet ook gewoon de geest zou kunnen zijn. Maar dat die conclusie mag je uit die versen niet trekken. Wij komen tot een dergelijke combinatie van gedachten uit andere delen van de Bijbel natuurlijk. Hè? Je mag het er niet achteraf inleggen. Maar dit is ongetwijfeld wel het logische verband tussen vers 14 en 15. Hoe lang zal het zijn? Wel, tot in de eeuwigheid. Oftewel, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Een andere redenering zou deze zijn, namelijk tot in de eeuwigheid zou dan moeten betekenen totdat de eeuwigheid aanbreekt. En wanneer breekt de eeuwigheid aan? Als de geest wordt uitgestort, eigenlijk. Want het is de eeuwige geest. Maar hoe je dat nou precies moet lezen, doet er nou niet toe. Het gaat er natuurlijk om dat er verband is tussen die eeuwigheid uit vers 14 en die geest die komt in vers 15. Hoe dan ook. Dus de stad zal verwoest worden enzovoorts, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dat kun je ook nog anders lezen, je kunt ook lezen, de stad zal verwoest worden en daarna, want dat is hetzelfde, daarna zal over ons uitgestort worden de geest uit de hoogte. Maar ook dat lees ik, omdat ik dat weet natuurlijk, hè? Want zo gaat het ook inderdaad. Maar het klopt perfect, want wanneer wordt de stad verwoest? Wel aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan zullen zij de naam des Heren aanroepen en dan zal de Heer zijn geest uitstorten. Maar dat is de vervulling van enige andere profetieën waar dat veel nadrukkelijker zo verteld wordt. Hoe dan ook, er staat, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden, en het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven, enzovoort. En als we zo verder lezen, dan zouden we toch moeten denken, maar zijn deze beloften dan niet gedaan voor de komst van de Messias? Dan toch zou de woestijn tot vruchtbaar veld gemaakt worden en zo. En zo is het natuurlijk ook. Maar de eenvoudige conclusie die je dus hier al uit het Oude Testament zou moeten trekken, is dat deze geest uit de hoogte die uitgestort wordt, dezelfde is als de Messias. Ja. Heel eenvoudig. Pneumatologie, wat een moeilijk vak. De leer over de Heilige Geest, dat is niks moeilijks aan. Het is Christus. Ik zit het altijd door te kijken. Dan krijg ik weer een boek in handen, weet u wel, over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zo'n dikke pil. En dan blader ik hem door of ik kijk de inhoudsopgave na. En dan staat er allemaal dingen waarvan ik zeg, want de Geest doet dit, de Geest doet dat. Ja, dat doet Christus ook. Daar had ik ook elke keer Christus voor kunnen invullen. Hij doet dit, hij doet dat, hij is zus, hij is zo, hij is daar aanwezig en daar, enzovoort. Het is volkomen hetzelfde. Het is zo moeilijk gemaakt, er is helemaal geen verschil. Het is Christus zelf. Dat blijkt hier ook. Want de Messias zou deze dingen tot stand brengen in zijn koninkrijk. Wanneer hij in zijn paleis zou komen en wanneer dus de vervallen hut van David weder opgericht zal zijn. Alleen hier staat, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Maar het is hetzelfde als dat de Messias zou komen van de hemel om zijn koninkrijk der hemelen op de aarde op te richten. Het is volstrekt hetzelfde. Dat blijkt trouwens ook uit de andere schriftplaatsen waarover deze dingen gesproken wordt. Ik moet even een beetje bladeren. Namelijk, de meest voor de hand liggende is natuurlijk die van Joël 2. Want als we vragen waar wordt nou gezegd in het Oude Testament dat de geesten worden uitgestort, dan lezen we dus niet Jesaja 32 vers 15, hoewel dat een hele goeie is. Maar dan lezen we Joël 2. En wij doen dat in navolging van Petrus. Ik had bijna gezegd Peters zelf. Zou die bijzonder blij mee geweest zijn, Peters? Joel 2 namelijk. Waar staat in vers 28 en daarna... Leuk is het dat het later wordt aangehaald en dan wordt het gelezen als... En het zal zijn in de laatste dagen. Maar er staat daarna. Maar de betekenis is, het zal zijn in de laatste dagen. Ik geloof dat het zo geciteerd wordt in Handelingen 2. Maar daarna zal het geschieden dat ik mijn geest... Maar als iemand spreekt over zijn geest, waar heeft hij het dan over? Over zichzelf, heel goed. En niet over iets wat hij ergens in de kast heeft staan, of iets dergelijks wat een keer in een koffertje. Ja, misschien klinkt het wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het. Dit bedoelt alleen maar als voorbeeld. He? Mijn geest, als de psalmist zegt, mijn geest doet dit en dat. Ja, dan betekent het, ik doe dat. Met heel mijn wezen. En inwendig, of hoe dat maar heet dan. He? Maar niettemin betekent ik, met allemaal hoofdletters dan, hè. En hier staat dus, dat in de laatste dagen zal geschieden, dat ik mijn geest, oftewel mijzelf, zal uitgieten, maar dat is hetzelfde woord als in Jesaja 32 vers 15, totdat over ons uitgegoten worden. En het heet uitgieten, omdat geest verondersteld wordt geen vaste vorm te hebben. En dus wordt het uitgegoten, zoals bij vloeistoffen, bij gassen trouwens ook. Vooropgesteld dat de gassen zwaarder zijn dan de lucht. Maar dat zie je niet, dus dat is niet zo'n handig beeld om te gebruiken. Maar het is wel zo. Benzinegassen, gassen van verdampte benzine, die giet je ook uit. Die gaan ook op de grond liggen. Goed, nou, het zal uitgegoten worden, want wat giet je bijvoorbeeld uit? Noem maar eens op, water, maar dat is een beeld van de geest. Wijn. Olie, hè? Olie. Petrol, hè? Olie. Inderdaad, ja. Olie uit de rots bedoelde ik even. Voor het gemak. Maar normaal gesproken olijfolie. Maar olie bijvoorbeeld, allemaal een beeld van de geest. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Vlees heeft wel vaste vorm. Maar de geest wordt erover uitgegoten. Dat is een zalving dus eigenlijk, als het met olie is. De zalving. Maar men wordt gezalfd met olie, omdat de olie in beeld is van de geest. Dus ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Kortom, ze worden erin gedoopt. Zij worden namelijk door één geest, laat ik eens wat anders zeggen dan gebruikelijk. Zij worden namelijk door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat klopt. Ook als het toegepast wordt op Israël. Ja, ze worden verzameld. Tot één gemaakt. Of anders lezen we Ezechiël 39. Ze zullen niet meer twee volken zijn, niet meer twee kudden, maar het is één volk, één kudde en dus ook één herder. Dus inderdaad, ze worden door één geest tot één lichaam of volk gedood. Zodat je maar ziet dat doop dus inderdaad gebeurt door uitgieten. Dat weet je dan in ieder geval, hè? Ja. Er staat dan... En uw zonen en uw dochteren zullen profiteren, uw ouderen zullen dromen en de jongelingen zullen gezichten zien. Als je dat helemaal letterlijk neemt, dan betekent dat gewoon dat het hele volk ineens dienstknecht des Heren wordt. En het hele volk een priesterlijke of profetische taak krijgt. En zo is het ook. Je zou nog eens moeten vragen wanneer, en dan staat er gewoon in het laatst der dagen. Maar meer nauwkeurig staat er daarna, en dat blijkt ook waarna dat is. Dat is na de verwoesting van Jeruzalem en bovendien heel de Joodse staat in het einde van de 70ste week van Daniël, want daarover spreekt Joël 2. Ja, blaast de bezuin te Sion en roept luide of zoiets op de berg mijner heiligheid, want er komt een dag van duisternis en donkerheid. De dag des Heren is nabij, dat staat in vers 1. Waarna dat hele leger komt, daar hebben we het wel eens over gehad. Want dat zijn inderdaad de Russische legers. Zoals uit de beschrijving blijkt. Ik ga het nou niet verklaren, want dan verdwaal ik helemaal. Maar zo is dat wel, en dat gebeurt in het einde van de 70ste week. Maar pas daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over al of niks. Komt het volstrekt overeen met Jesaja 32, vers 14 en 15. Uw paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dus het zijn precies de gebeurtenissen in het einde van de 70ste week van Daniël. Waarna in Joël 2 ook in vers 31 staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dat is precies het verhaal, want dat is wat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. De verduistering van de zon en de maan en de sterren overigens, dat gebeurt volgens Matteüs 24. Na de verdrukking van die dagen, niet na de verdrukking, maar na de verdrukking van die dagen, namelijk na de 3,5-jarige verdrukking, in de tweede helft van de 70ste week, dan zal de zon verduisterd worden en de maneschijnsel niet geven. Maar daarna zal volgens Joël beginnen de dag des Heren. Nou, dat is het oude, langzamerhand oude verhaal. Je wilt het precies weten wanneer dat gebeurt. En bovendien staat erbij in Joël 2 vers 32. En het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Zodat we nou ook weten dat het aanroepen van de naam des Heren inderdaad plaatsvindt. Aan het eind van de 70ste week van Daniël bij de verwoesting van Jeruzalem namelijk. Zodat we via deze gedachtegang zomaar terechtkomen in Zacharia 14. En daar wilde ik ook eigenlijk al naartoe. Ach, laat ik dat maar doen, ook meteen. Zacharia 14. Want in Zacharia 14 staat in vers 1 dat de dag des Heren komt. Net als in Joël 2. Al heet het daar, ziet, de dag komt den Heren. De dag komt voor de Heer, betekent dat. Maar het is uiteraard de dag des Heren, omdat die dag voor de Heer is. Ziet, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. In Ezechiël heet het dan, ik zal haken in u slaan. Dan worden de heidenen toegesproken als ze verzameld worden. Ik zal haken in u slaan, want ze zijn vissen der zee. Dat weet u waarschijnlijk, de volkerenzee. Dus ze krijgen haken, worden erin geslagen. En dan worden ze getrokken naar het land. Uiteraard, als je vissen vangt, dan trek je ze altijd naar het land. En dan worden ze dus gebracht naar Israël. De vissers en de jagers hadden we het vroeger over, maar goed. Want zie, ik zal alle heden tegen Jeruzalem te strijden verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de paleizen zullen woest gelaten worden en over en de wachttoren zullen leeg zijn en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan in de verstrooiing, in de ballingschap, in ieder geval buiten het land. Maar je moet niet lezen maar gewoon en. Of voor mijn part, namelijk, dat lijkt me nog beter, het is gewoon een en, hè. Maar dat lezen we gemakshalve als namelijk. Namelijk het overige des volks, het overblijfsel, namelijk. Het overblijfsel zal uit de stad, of in de stad, of uit de stad, niet uitgeroeid worden. Waarom niet? Omdat het uitgaat in de ballingschap, dat wil zeggen het land uit. Maar die gevangenis die hier genoemd is gewoon Petra, denk ik hoor. Ik weet wel, die woorden zijn niet al te duidelijk. Maar ja, we halen die dingen gewoon uit andere schriftplaatsen. Hè? Want meteen daarna, na deze verwoesting van Jeruzalem, zal de Heer uittrekken, vers 3, en hij zal strijden tegen die heidenen. Dat is zo'n leuke inconsequentie van het schriftgedeelte, schijnbaar. Want in vers 2 verzamelt de Heer de heidenen tegen Jeruzalem en in vers 3 strijdt de Heer tegen diezelfde heidenen. Nou, niet voor Jeruzalem, maar in ieder geval een strijd tegen die heidenen. Dus het is een verandering van de situatie en die verandering kan alleen maar ontstaan doordat het overblijfsel des volks de naam des Heren aanroept. Zodat het overblijfsel weliswaar Jeruzalem verlaat, maar dat staat er dan ook een paar versen verder. Maar daarna zal het onder leiding van de Heer weer terugkeren en er zal gestreden worden tegen de heidenen. Dat is de gedachtegang. Vers 3. De Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft. Ten dagen der strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En dan vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Dat is ook zo'n leuke gedachtegang daar, tot Azal. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, et cetera. En dan komen we bij dat vers van vers 6 en 7, waar we de vorige keren ook al bij hebben stilgestaan, over dat samentrekken van het licht en zo. Het is allemaal dus aan het einde van de 70ste week van Daniël dat deze dingen gebeuren. Zal ik het nog eens wat bij vertellen? Even gratis zomaar. De vallei der bergen zal reiken tot Azal. Geen mens weet waar het Azal ligt. Nee, maar het Azal, dat kom je wel tegen. Het heet namelijk bij de gelegenheid, heet het ezel. De steen, ezel. Wat een ezel, inderdaad. Bij de dagen van Jonathan is dat, hè. Je zou die pijlen afschieten bij de steen, of tot de steen, ezel. Azal. Maar het Azal, dat staat voor het weggaan. En dat Azal, dat brengt ons niet alleen bij die steen in de geschiedenis van David en Jonathan, maar brengt ons nog verder terug bij de wetgeving omtrent de Grote Verzoendag. Omdat daar sprake is van twee bokken, waarvan de één bestemd is voor Jehovah, één bok voor Jehovah en één bok voor Azal. Azazel, ja goed, maar dat komt daarvan, komt van Azal. En dat wordt vertaald met één bok voor Jehovah en één weggaande bok, althans in de Statenvertaling. En omdat men er niet uitkomt, wordt het natuurlijk dikwijls heel verschillend vertaald. Dus ik zeg, in de Statenvertaling staat een weggaande bok. Maar die bok, dat is dus de bok voor Azal, bok om weg te gaan. En het verhaal is dan, de bok voor Jehovah, die wordt geslacht en het bloed wordt gestort op het verzoendeksel, in het binnenste heiligdom, bekende verhaal waar de Hebreeënbrief dan ook op ingaat. Maar de andere bok, de andere helft van het offer dus, die wordt de woestijn ingejaagd. Azal. Maar de gedachte is, en dat is helemaal niet bekend, maar de gedachte is dat die weggaande bok is een beeld van het overblijfsel. Dat wat leven heeft na de dood. Want het ene offer zijn twee bokken, de ene sterft en de ander leeft. Dat is dus opstanding eigenlijk. Maar hij wordt wel de woestijn ingejaagd. Dat wil zeggen, hij wordt de legerplaats uitgejaagd. En helaas, verklaart men dan, daar ging het beest ook dood, maar dat vind ik zo'n domme verklaring, want alle beesten zijn tot nog toe altijd dood gegaan, dus dat had je er niet bij hoeven te vertellen. Dat zegt niks. Want dan zou je kunnen zeggen dat elk dier altijd, overal, altijd een beeld is van Christus. Maar dat is niet waar. Want ze gaan allemaal dood. He? Maar zo is het natuurlijk niet. Nee, die bok die leeft juist en wordt uitgelaten naar de woestijn. Die wordt bevrijd van het juk waaronder Israël zelf leefde in de lege plaats. Dus ze vindt de vrijheid, maar dan wel in de woestijn. Normaal gesproken zal hij daar ook wel dood gegaan zijn. Natuurlijk wel, maar ik zei al, dat gebeurt sowieso, dus dat zegt niks. De gedachte is namelijk dat hij in de woestijn dood is voor Israël, dood is voor het volk, maar leeft voor God. En daar gaat het om, zodat bij nader inzien die beide bokken toch dezelfde zijn. Dit was de kortste verklaring van de Hebreeënbrief die wij kennen. Ja. Want de Hebreeënbrief leert ons dat wij ingaan in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel, dat is de ene bok, en roept ons dus op om uit te gaan buiten de lege plaats, om daar smaadheid te dragen. En dat is de andere bok. En in de praktijk is dat hetzelfde, want wij zijn in de gevangenis en gezet in de hemel. Oftewel, we zijn buiten de lege plaats in de woestijn en dus in de gevangenis. En tegelijkertijd gezet in de hemel, hemelse positie. Ja. Het is hetzelfde. Al is het wat moeilijk. Maar dat is dat Azal. En als hier staat, gij zult vlieden tot Azal, dan is het een verwijzing naar de instellingen van de Grote Verzoendag. Bij nader inzien blijkt het trouwens Grote Verzoendag te zijn, Alleen, ik denk dat men dat pas achteraf in de gaten heeft. Maar dan wordt het nog moeilijker. Want ik houd het erop dat de datum de 10e van de eerste maand het meest in aanmerking komt voor deze gebeurtenissen van het eind van de 70e week van Daniël. Al was het maar omdat de 69e week ook op die datum eindigde. De 10e van de eerste maand. Maar vanwege het verschijnsel dat de kalender weer teruggezet wordt naar de oorspronkelijke situatie, betekent het dat bij nader inzien deze 10e van de eerste maand de 10e van de 7e maand zal blijken te zijn. Zodat we punt 1 een half jaar hebben zoek gemaakt, maar dat moest ook nog. Want we hadden een half jaar over. Dus slaan we nou een half jaar over, 10e van de 7e maand. Maar 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag. En dus wordt de bok uitgejaagd naar de woestijn. Naar de Petra dus. Ja. Nou. Ja, waar je al in verdwaald. Maar dat is de verwijzing. Ja, ik moet het even losmaken. Het is pas 10 voor 11 natuurlijk, maar. Goed. Maar dat is de gedachtegang. En dat wordt hier verteld in verband met de uitspraken van hoofdstuk 12. Want het is één verhaal, hoofdstuk 12, 13 en 14. De dingen worden weliswaar niet op hun chronologische volgorde vermeld. Of in een chronologische volgorde. Maar dat weten we langzamerhand van de profetie. Zo werkt het niet. Het verhaal wordt in een andere volgorde verteld. Maar het is het verhaal van hoofdstuk 12. Jeruzalems redding. De uitstorting van de Heilige Geest. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Hoofdstuk 13. Oftewel de verwoesting van Jeruzalem en de redding van het gelovige overblijfsel. Met als gevolg het aanbreken van het Messiaanse Rijk, hoofdstuk 14. Dat is het verhaal. Eén geheel.
Er zit wel chronologisch in het 14e hoofdstuk. Die eerste
vijf versen. Niet helemaal.
Nee, ik bedoel, want het is moeilijk. Want dan zeg je dus dat zij in het vierde vers zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de olijfberg.
Ja.
Maar dan zou je zeggen, dat is alweer eerder.
Dat is ook zo.
Dat is niet chronologie.
Nee. Nee, maar dat zeg ik. Dat staat nooit een chronologische volgorde.
Ja. Dan moet hij dan om dat juiste plaatsen.
Ja. Dat kan zijn. Dat kan zijn, maar ik blijf volhouden dat alleen heel slechte boeken het verhaal vertellen in chronologische volgorde. Dat zijn de slechtste boeken die er bestaan. Ja, en toen. Kinderen leren jaartallen op school, daarna moeten ze opstellen gaan. Dat heet niet meer zo, maar dat vroeger wel. Dan moesten ze opstellen gaan maken. En wat krijg je dan dus? Dit en toen dat en toen dat en toen dat. Ja. Maar zo werkt het helemaal niet. De dingen worden verteld in een bepaalde samenhang. Er worden bepaalde vragen bij bedacht als het ware, die niet altijd genoemd worden, meestal niet, maar die wel beantwoord worden. Want, zie de dag komt, 14 vers 1. De dag komt, welke dag? Voor de Heer komt die, de dag des Heren. Wat gaat om de Heer? Het gaat er niet eens over Israël, het is dus de dag des Heren. Zie de dag komt, den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. En dat betekent gewoon dat de Heer vergelding zal brengen over Jeruzalem. Nou ja, het gaat allemaal in de pot, dat weet u. Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad, geloof ik. Of een van de vorige keren. Ja, toch? Nee, het was bij Micha hebben we het daarover gehad, sorry. Maar toen stond ik ook op deze plaats dus. Het vlees en de beenderen, alles in de pot en op het vuur, totdat er alleen nog maar vuur is en alles bij al het andere verbrand is. Dat was het verhaal. Nou. Want ik, zegt de Heer, zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen enzovoort. Daar heb je dus het verhaal van dat de Heer Jeruzalem niet zal redden, maar integendeel, het is de Heer zelf die het oordeel over Jeruzalem brengt. Dat is het belangrijke verhaal. Dat is wat Israël steeds verteld wordt, omdat het dat blijkbaar niet aanvaardt, tot vandaag nog niet. En zelfs christenen aanvaarden dat nog niet. Nee, die zeggen de Heer zal Jeruzalem redden en zeggen dus precies hetzelfde als de valse profeten in de dagen van De dagen van de profeten. Laten we zeggen, de dagen van Jeremia dan. Even dwaas, daarom wordt het steeds herhaald. Hier staat het weer, duidelijk vers. Staat ook wanneer het is, bij de dag des Heren. Het is dus toekomst. Of moet vorige week zondag gebeurd zijn? Nou ja, goed, maar u weet, de dag des Heren is geen zondag. Hè? Goed. Nou, de Heer zal het dus doen en de stad zal ingenomen worden, enzovoorts. En een deel der stad, staat er, vertaald met de helft, maar het is gewoon een deel, hè. Het woord helft, dat bestaat helemaal niet. Het is een verdeling, een deel der stad. Het deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. Hoezo in de gevangenis? Kijk, langzaam lezen, de vragen ertussen stellen. De goede vragen erbij zoeken, hè. Want er is een vraag voor elk antwoord, dat weet u waarschijnlijk, hè. Ja. Hoezo in de gevangenis? Nou, namelijk, niks maar, hè, geen gemaar, hè. Namelijk, het overige, maar dat is het overblijfsel, zoals we al weten. Het overblijfsel des volks zal in de stad, of uit de stad, of te de stad, of zoiets, ter stad, hè, maar dat is Gronings. Het overblijfsel zal ter stad niet uitgeroeid worden. Nee, want normaal gesproken wordt iedereen in de stad uitgeroeid. Dat stond toch in vers 2 en vers 1. Maar het overblijfsel, en dat is dus blijkbaar ook het gelovig overblijfsel, zal in de stad niet uitgeroeid worden, maar uit kan er ook staan. Want iemand die uitgeroeid wordt, wordt uit zijn huis of uit zijn stad of uit zijn plaats uitgeroeid. Heel in twee keer uit. Maar de gedachte is gewoon, een deel of het deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, namelijk het overblijfsel zal in de stad niet uitgeroeid worden. En zo hoort de klemtoon te liggen. En dan heb je het verband van het vers, dan begrijp je ook wat er staat. Nou is de volgende vraag dus, die we nu moeten bedenken. Hoezo niet? Want hoe kunnen die gelovigen dan ontkomen? Dat staat er in twee antwoorden. Maar het wordt, of één antwoord, maar het wordt langzaam opgebouwd. Het is namelijk zo dat de Heere zal uittrekken. En heb ik weer vertaald met namelijk, hè, aan het begin van vers 3. Het is namelijk zo dat. Maar je had ook kunnen zeggen maar. De Heere zal namelijk uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Net als in het verleden. Want normaal zou zijn dat de Heer strijdt tegen de heidenen. Vers 1 en 2 zeggen, nee, de Heer strijdt, gebruikt de heidenen in de strijd tegen Israël. Nou, dan staat in vers 3, er staat in vers 2 dus, de Heer zal de heidenen verzamelen, de stad zal ingenomen worden, en de mens zal uitgeroeid worden. Behalve het overblijfsel, dan is de vraag, maar waarom dat overblijfsel dan niet? Wat voor omstandigheden zijn er dan dat die daaraan ontkomen? Nou, die omstandigheden zijn dat de Heer zal strijden tegen die heidenen. En dan zeg je, nou breek mijn klomp, want we zijn hier in Nederland. Dus nou breek mijn wooden shoe, hè. Ja. Nou breek mijn wooden shoe, zeg je dan, hè. Nou. Ja, dat lijkt op Engels, ja. Want hoe kan dat nou? De Heer die verzamelde de heidenen te strijden tegen Jeruzalem. En dan blijken er te kunnen ontkomen omdat de Heer strijdt tegen de heidenen. Dan moet je niet zeggen, dus is het een tegenstrijd met elkaar. Nee, je moet zeggen, vanwaar de verandering dan? Want er is dan duidelijke verandering die heeft plaatsgevonden. En dan is het antwoord in vers 4. Er wordt weer verteld hoe dat dan komt te staan. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dat betekent dus dat de wederkomst of de komst van de Messias plaatsvindt op dat moment. Toch? Het was altijd de Heer uit de hemel, maar nu ineens staat er, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. De plaats waar het laatst de wolkolom gezien werd toen die verdween. In de dagen van... in het visioen van Ezechiël. De wolkolom als een beeld van de heerlijkheid des Heeren is ook eigenaardig. Want het is eigenlijk de... dat is eigenlijk de geest, hè? De wolkolom. De heerlijkheid des Heeren is de verheerde Christus, zodat je maar weer ziet dat de geest de verheerde Christus is. Maar dat had ik al gezegd. Goed. Op de Olijfberg zal de Heer verschijnen. Dat wil zeggen, de Messias komt. Waarna de rest van het verhaal eenvoudig genoeg is. Want waarom komt de Messias? Omdat ze hem aanroepen. Omdat het volk zich keert tot dien die hen geslagen heeft. Toch, zei hij wel. Hij komt omdat ze hem aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden, Joël 2. Hoe wordt dit overblijfsel van de stad behouden? Omdat ze de naam des Heren aanroepen. Vandaar de verandering. En dus is het eind van de 70ste week, want 70 weken zijn bestemd over die volken, over die heilige stad, om enzovoorts eeuwige gerechtigheid aan te brengen, zal ik dan maar zeggen. De verkorte versie van Daniël 9, vers 24. Dus je weet meteen wanneer het is ook. Het klopt dus precies. Alleen hier staat dat dan de Heer zelf zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Althans, dus zo staat het niet. Staat hij zal te dien dagen staan. Welke dag? Die van vers 1, de dag des Heren dus. Welke dag? Wel, die ene dag uit vers 7, die de Heren bekend is. Wanneer het nog dag, nog nacht zal zijn, enzovoorts. En in die dagen zullen ook levende wateren uit Jeruzalem vlieten. Vers 8, maar dat komt allemaal daarna natuurlijk. Het is allemaal niet op dezelfde dag. Maar daar heb je dan weer... niet alleen een logisch verband, maar hier loopt het logisch verband gelijk op met het chronologisch verband. Het chronologisch verband. Hè? Dat hoeft niet, maar het kan wel. Een logisch verband is bijvoorbeeld het verband van oorzaak en gevolg. En dat loopt natuurlijk gelijk op met de tijdrekening. Dus in veel gevallen loopt het wel samen, maar lang niet altijd. Zeker in de profetieën niet. Nou, en de rest van het gedeelte spreekt dus over het Messiaanse Rijk als zodanig. Maar, dit is hoofdstuk 14, je zou in hoofdstuk 12 moeten beginnen. Want daar wordt gesproken over de redding van Jeruzalem. Dat staat erboven, maar het is ook zo. Want er staat... In vers 1, de last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot drinkschaal des wijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Voor allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En wat daar beschreven wordt, is de verzameling van de volken tegen een gelovig Jeruzalem. Ja. Ze zullen zich dus, de heidenen zullen zich aan dat Jeruzalem vertillen. Er staat bijvoorbeeld in vers 5. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard, een vuurhaard dus, als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En het hout en de schoven, hout hoor en stoppen, het hout en de schoven zijn een beeld hier van de heidense volkeren. Die dus in de brand vliegen omdat ze in aanraking komen met het vurige Jeruzalem. En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats. Te Jeruzalem. Blijft daar gewoon staan. Maar dat is het. Jeruzalem, de hoofdstad van het Messiaanse Rijk. Nog in de 33 jaren, dat is duidelijk. Maar na de 70ste week van Daniël. Het probleem van deze profetieën, wel wij hebben er geen probleem mee, maar het probleem is altijd geweest dat hier sprake is van een Jeruzalem wat gered wordt. Dat veronderstelt dat het een gelovig Jeruzalem is. En dus, zegt men, zou dat moeten zijn in de 1000 jaren. Want de algemene gedachte is dan dat na de 70ste week, of het eind van de 70ste week, het eind van de verdrukking, Israël tot geloof komt en dan beginnen de 1000 jaren. Maar het 1000-jarig vrederijk heet het dan. Maar dat bestaat niet, want het kan hier niet, want er is oorlog. Nou, en dat is nou het probleem. Men komt daar dus niet uit. Want dan zou men, omdat er nog oorlog is, kan het niet het 1000-jarig vrederijk zijn. Dus moet het in de 70ste week van Daniel zijn. Maar toen was Israël nog niet bekeerd en toch wordt Jeruzalem gered. En daar komt de gedachte dus uiteindelijk vandaan. Dat men denkt dat Israël weliswaar de grote verdrukking ingaat, maar daarin behouden zal blijven. Maar dat is niet zo. Zie? Wij hebben dus hier geen probleem om de dingen te herkennen. Het is makkelijk genoeg. Dit gaat over het Jeruzalem uit Psalm 122, waarbij men bidt voor de vrede van dit Jeruzalem. En de, kijk, nou als je nou het verhaal logisch volgt, dan gaat het zo. Hier staat dat Jeruzalem weliswaar aangevallen wordt, maar gered zal worden. En dan moet je zeggen, maar ik heb toch legio profetieën gelezen. Waar staat dat het andersom zou gaan? En dat Jeruzalem verwoest zou worden? Hoe kan dit er nou ineens staan? Nou, dan komt het antwoord van het vers 10, namelijk, ja dat doch, dat is weer maar en dat staat gewoon en natuurlijk, hè? Namelijk, over het huis Davids, oftewel over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Zeggen we, oh, dan weten we hoe het komt. Want over wie wordt die geest uitgestort? Over de gelovigen uiteraard, dat weten we toch. Hoe kan dit Jeruzalem bewaard blijven tegen de vijand? Wel eenvoudig, omdat het tot geloof gekomen is. En dus vindt het plaats na de 70ste week van Daniel. Dus in het begin van Hosea 12 hebben we niet de beschrijving van het ongelovige Jeruzalem uit de profetieën, maar van een Jeruzalem wat bewoond wordt en bevolkt wordt door gelovigen, door het gelovige overblijfsel. Dus is het strikt genomen ook een herbouwd Jeruzalem. Maar dat wisten we nog niet, maar dat staat in hoofdstuk 14. Dat hebben we net gelezen. Staat in hoofdstuk 14. Ja, letterlijk een herbouwd Jeruzalem. Het zou verwoest worden. Daarna zal de Heer tegen die heidenen strijden. En u ziet, als dat dus in hoofdstuk 14 staat, dat de Heer strijdt tegen de heidenen, is dat de latere, uitgebreidere toelichting op wat in hoofdstuk 12 al stond. En daartussenin wordt verklaard hoe het zo gekomen is. Namelijk, ze hebben dus kennelijk de Heer aangeroepen, die over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem dan uitstort de geest der genade en der gebeden. Want hoe moet je die geest ontvangen? Over wie komt die geest? Mijne heren, of wat staat er ook weer, hè? Wat moeten wij doen? Zeiden zij tegen Petrus op den Pinksterdag, nadat hij uit Joël 2 had voorgelezen over de uitstorting van de geest. En toen zei Petrus, bekeert u en laat u dopen, onderdompelen, waaronder? Nou, in water, maar eigenlijk in geest dus. Want daar had hij het over op de Pinksterdag. Zodat je maar weer ziet dat het allemaal hetzelfde is. Ondergaan in water is een beeld van ondergaan in geest, maar het is hetzelfde als ondergaan in Christus. En dat wil ik u laten zien, want het staat hier ook. Vers 10 van Zacharia 12. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade. Dat wil zeggen een geest die door genade gegeven wordt en door gebeden. Want dat is de geest der genade en der gebeden. Dus de uitdrukking heeft hier dezelfde functie als in de uitdrukking koninkrijk der hemelen. Want dat betekent koninkrijk wat uit de hemelen afkomstig is. En hier de uitdrukking geest der genade betekent ook inderdaad niet zozeer dat het een genadige geest is, maar het betekent dat die geest door genade gegeven wordt. Ja hoor, dus het wordt gegeven aan het overblijfsel, want er staat in hoofdstuk 14. En het overblijfsel is het door de verkiezing der
genade.
Romeinen 11. Door de verkiezing der genade. Nou, dat staat hier dus ook. Hij zal geven de geest uit genade, of der genade, en der gebeden. Waarom? Omdat er om gevraagd is. Omdat namelijk men de naam des Heren heeft aangeroepen. Toch? Ja. Ik zal uitstorten de geest der genade, of uitgieten, dat is hetzelfde, hè? De geest der genade der gebeden. En wat gebeurt er dan? Zij zullen mij aanschouwen. Je zou zeggen, de geest wordt uitgegoten, dus wat zien zij dan? De geest, maar dat kan natuurlijk niet, hè? Dat weet u, hè? Geest kun je niet zien. Maar aangezien ze toch wat zullen zien, zoals wij langzamerhand wel weten, hè, staat er dus precies wat ze zien. Ze ontvangen de geest en als ze ernaar kijken, dat wou ik maar horen, dan zien ze de Heer Jezus Christus. Hij is namelijk de geest. Als de geest zich dus vertoont, heeft de geest littekens in zijn handen en in zijn zij en in zijn voeten. Ja, ik weet, want dit is geen waterdicht bewijs daarvoor. Maar dat levert de Bijbel zelden waterdichte bewijzen. Eigenlijk nooit. Als je het niet geloven wil, heb je ook geen bewijs. He? Maar goed, het lijkt mij zo duidelijk als wat, hè? Door over het huis David zal ik uitstorten de geest der genade en gebeden. En zij zullen mij aanschouwen. De vertaling is correct, alleen je vindt hem bijna nergens anders terug. Want ze hebben overal staan, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hoe het precies zit, weet ik niet. Of het alleen maar een vertaalfout is, dat weet ik ook niet eens zeker. Ik meen te weten dat ook het Hebreeuws hier en daar verbasterd is. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, er is geen twijfel over mogelijk. Het origineel is echt mij. Maar ja, er zijn meer teksten, ook in het Hebreeuws, die verbasterd zijn, waarvan trouwens gewoon bekend is wat er oorspronkelijk staat. Dat wordt er meestal ook wel bijgehouden. Maar dit lijkt een inconsequentie, maar daar hebben we het al eens vaker over gehad. Grammaticaal klopt deze zin dus helemaal niet, maar u weet, grammatica, daar geef ik nog net één worst voor. En dan haalt het op, hè. Wij passen gewoon de grammatica aan, dat is helemaal geen probleem. Dat doet elke taalkundige. Dus zou niet weten waarom wij ook niet. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Mij, dat is dan de eerste persoon, enkelvoud. Of het derde of vierde naamval is, wil ik afwezen, dat weet ik niet. Is het de vierde of de derde? Hè? Nou goed, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem, nou is het ineens derde persoon enkelvoud, ze zullen hem aanschouwen. Of ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon, maar die mij en die hem zijn uiteraard gelijk. En even treedt de Heer heel sterk naar voren en zegt mij. En daarna neemt hij weer afstand, ook van zichzelf dus. Hij spreekt zelfs over zichzelf als hem. Dat is een terughoudende manier van spreken. Die kennen wij in het Nederlands nauwelijks meer. Maar de Engelsen kennen hem nog heel goed. Ik heb er erger moeten wennen toen ik het voor het eerst mee te maken kreeg. Ja? Dan zat er iemand tegen me aan te praten over iemand. Maar hij bleek dat hij zichzelf bedoelde. Ja, hij had het over one, hè? En hij bedoelde zichzelf, ja, de koningin, maar gebruikt zelfs dat meervoud, hè? Ja. Nee, maar ik bedoel echt dat men over zichzelf plaatst als over derde persoon, als over iemand anders. Hem, men neemt afstand. Hè? Nee, dat kennen wij niet meer, nee. Ik dacht het niet, want de koningin zegt, dat is niet derde persoon, dat is nog eerste persoon, maar dan meervoud, maakt er een meervoud van. En in dit geval bij de koningin heet het dan een majesteitsmeervouds. meervoud. Maar diezelfde vorm, die wordt ook gebruikt in precies de tegenovergestelde betekenis. Precies dezelfde vorm, maar met de tegenovergestelde betekenis. Want majesteitsmeer wil zeggen, dat op een grote nadruk. Terwijl datzelfde wij ook gebruikt wordt, precies andersom. Ik weet niet hoe dat officieel heet. Maar dan is het juist niet met nadruk, maar juist met terughoudendheid. Wij. We spreken over wij, terwijl we ik bedoelen, maar dat ik, dat gebruik je dan niet zo nadrukkelijk. Dat is zo egocentrisch enzovoorts. Dus gebruik je dan wat algemener wij. Maar hoe dat dan heet, dat weet ik niet, want u weet van grammatica, hij weet ik niks. Ik ken zeker de Latijnse uitdrukking niet, hè? Maar dat bestaat wel, ja. Maar hier vinden we dus inderdaad eerst de eerste persoon, dan de derde persoon enkelvoud. Maar het gaat over de Heer zelf. Ze zullen mij aanschouwen en het wordt wegvertaald in de eerste plaats omdat men zegt het is een inconsequentie. Het moet fout zijn, want je moet consequent dezelfde vorm blijven hanteren. Dan zeg ik, dat hoeft helemaal niet. En in de tweede plaats vindt men het ongepast, want, zegt men, hoe kan dat nou? Het is de Heer die spreekt en die werd toch niet gekruist? Maar dat is helemaal de dwaze gedachte. Die werd wel gekruist. Dan kun je daarna altijd nog zeggen, hoe kan dat nou? Maar je moet niet de schriftgeweld aandoen natuurlijk. Het was Jehovah zelf die aan het kruis hing. Dat kan dus niet anders. Het is hier de last van het woord van Jehovah over Israël. En Jehovah zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Bovendien, bij Israël zelf kan er op dat moment geen twijfel aan bestaan, want zij roepen de naam Jehovah aan. Die verschijnt dan ook, ja, wie anders? En dan verschijnt hij inclusief de littekens. Zodat de Heer van Israël ook blijkt te zijn de enige zoon uit hetzelfde vers. Nou, het blijkt te zijn Jezus van Nazareth, maar dat wisten wij natuurlijk allemaal al, dus dat is voor ons geen verrassing. Maar er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, zodat dit een schitterende tekst is om aan te tonen dat Jezus van Nazareth inderdaad de Messias is. Want hoe verklaar je anders dat als die... Liefhebbers, schabbers, staat er geloof ik, als ik me goed herinner. Het is niet zo, mijn maten, mijn vrienden, dacht ik. Ik weet niet zeker, ik dacht dat dat er stond. Maar hoe het ook zij, het zal duidelijk zijn wie hij is, alleen niet meteen. Maar hij zal zich openbaren. Maar dit is het oude verhaal, namelijk dat de Heer zich verborgen had, maar dat de verborgene dingen bekendgemaakt worden, nu hier aan Israël. Hoe dan? Ja, doordat de Heer zich laat zien. Ja, ja, dat klopt. Maar 1 Korinthe 2 heeft ook gelijk als er staat dat het bekendgemaakt wordt door de geest. Ja, hoe dan is weer wat anders. Maar het wordt bekendgemaakt door de geest. En hier wordt het bekendgemaakt door de verschijning van de Heer zelf. Maar bij nader inzien is de Heer de geest. Zegt 2 Korinthe 3. De Heer is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid en dus het nieuwe verbond. En daarover spreekt dan ook eigenlijk hoofdstuk 13. Hoe het ook zij, de komst van de geest en de komst van de Messias worden samen genoemd hier in Zacharië 12 vers 10. Maar de komst van de geest en de komst van de Messias worden ook samen genoemd in die pericoop van Joël 2. Dat stuk wat we gelezen hebben. Dat begon met het noemen van de Heer zal zijn geest uitstorten. En het eindigt met dat men de naam des Heren aanroept. En dat dus de Heer verschijnt. En hier in Zacharië 12 vinden we precies dezelfde combinatie van gedachten. Waarna gesproken wordt over de rouwklacht in het land. Want men bedrijft rouw over de dood van de erfgenaam. Dat klopt. Al is het dan zo dat hier deze erfgenaam levend aan Israël verscheen, maar het was nooit te laat om rouw te bedrijven, blijkbaar. Of zullen we gewoon zeggen, het was nooit te laat om tot berouw te komen. Dat is hetzelfde, hè? Ja. En ze rouwklagen over hem als over een enige zoon, Want de enige zoon is eigenlijk gewoon de enige geborene. Dus die term uit het Nieuwe Testament, want zo heet het daar. De enige geborene. Dat wil zeggen, het was degene, de geliefde zoon die inderdaad de troon zou erven. Hij heeft eerst de enige zoon, daarna staat er een eerstgeborene. En hij is natuurlijk beide. Hij is monogenes en prototokos. Maar goed, dat zijn de Griekse termen dan. Maar je vindt ze bij elkaar, enige geborene en eerstgeborene. Eens even kijken. Ja, hoofdstuk 13 spreekt natuurlijk ook over de kruisiging van de Heer. En er staat wel, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer der Heerschare, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En dat is inderdaad wat gebeurd is met Israël toen het terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. Toen werden de afgoden al weggedaan uit Israël. Israël heeft altijd de afgoden gediend, tot aan de dagen van de ballingschap. En toen het daaruit terugkeerde, waren de afgoden definitief uit Israël verdwenen. Maar daarmee dienden ze nog niet de Heer. Ja, met de mond wel, maar goed. Maar verder ook niet. Maar dan staat er, zal een fontein geopend zijn voor het huis Davids en men heeft erboven gezet de heerlijkheid van het nieuwe verbond en dat is treffend gekozen, want er blijkt namelijk dat ook hier in hoofdstuk 13 ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Want ja, het nieuwe verbond treedt over Israël pas in werking als het tot geloof komt, maar het treedt in werking over alle die geloven sinds de eerste komst van Christus en dus kunnen de uitspraken ook in verband gebracht worden met de tegenwoordige bedelingen, met de gemeente enzovoorts. En dat is ook zo. Want er is inderdaad een fontein geopend. Wanneer is die fontein geopend? Dat is niet alleen maar in de toekomst, dat is nu ook al zo. Wie gelooft? Stromen van levend water enzovoorts. Ja. En we lazen net dat te dien dagen die waterbeken zullen vlieten vanuit Jeruzalem enzovoorts. Was het niet hoofdstuk 14, waar het stond? Ja, vers 8, hoofdstuk 14, vers 8. Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende water uit Jeruzalem vlieten zullen. Dat is daar heel letterlijk. Maar hier in hoofdstuk 13 staat, er zal een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En dat is veel minder letterlijk. Want hier gaat het om het levende water. Maar waar was dat levende water ook alweer een uitdrukking van de geest? Want de Heer zei dat immers in Johannes 7. Alle gedorstigen, kom tot de wateren. En daar staat erbij, en dat zeide hij van de geest die de gelovigen zouden ontvangen. Maar die was er nog niet, enzovoorts. Hè? Ja. Nou, en dan staat er in vers 2 van Zacharia 13. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht worden. Ja, ook de profeten, de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. Hier raakt men gewoonlijk bij de verklaring de draad kwijt. Maar ik snap niet waarom. Want dit vers, vers 3, verklaart hoe het komt dat Jehovah doorstoken was. Uit vers 10 van het voorgaande hoofdstuk. Want het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert. Wel, wie profeteerde er meer? Gewoon een nieuwe profeet. Die profeteert weer meer. Maar dat slaat uiteraard op de Heer Jezus. Want God eertijds veelmaal, op vele wijze, enzovoorts, heeft in deze laatste dagen gesproken door de zoon. En die profiteerde dus meer. Meer trouwens ook in de zin van hoger, want in de dagen van de Heer Jezus predikte men de wet en de Heer profiteerde het nieuwe verbond en dus de genade. En dat is meer dan de wet. Niet alleen in de zin van dat het later kwam, maar het is ook hoger. En het zal geschieden dat wanneer Jezus meer profeteert, want zo is het dan eigenlijk, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven. Terwijl gij valsheid gesproken hebt, dat vader en moeder slaat in ieder geval op het volk waaruit hij geboren werd en dus op Israël. En zij zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. Dat is precies de aanklacht geweest tegen de Heer Jezus. Er werd immers van godslasterlijkheid en zo beschuldigd. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken. Wanneer hij profeteert. Maar in de toekomst zullen zij hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zo zie je dat het hier inderdaad niet op chronologische volgorde staat, maar het is wel een logisch verband. Al wordt er dan achteruit geredeneerd. Maar dat is ook logisch hoor. Er wordt achteraf uitgelegd hoe het zo gekomen is. Er is dus een tijd geweest dat nogal wat films zo opgebouwd waren. Die beginnen met de afloop van de geschiedenis te vermelden, waarna je alsnog krijgt te zien of te horen hoe het zo gekomen is. Meestal nog in stukken, dan moet je het nog zelf aan elkaar breien. Een zeer vermoeiende aangelegenheid, zodat ik nooit weet hoe het echt gekomen is, want zo'n film zit ik niet uit, hè. Dat duurt wel veel te lang, mensen. Nou. Maar dit is wel een goede manier van redeneren, het wordt hier ook gedaan. En dan staat er, en het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert, en ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Dat wil zeggen, ze zullen een keer ophouden met deze valsheid profeteren. En ze wisten dus dat je als profeet een haren mantel moest aantrekken, maar er waren er die deden een haren mantel aan en begonnen dan te liegen. En noemden dat profeteren. Maar daar zal een keer een eind aan komen, staat hier. Maar de Heer zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Leuk, hè? Hij is een man die het land bouwt. Is hij toch de zoon dus blijkbaar? Anders bouwt hij niet. Want de zoon is een bouwer. En het land wordt inderdaad gebouwd door de zoon natuurlijk. Want iemand, een mens heet dat, iemand heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Hij zei dan ook, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, want in de rol des boeks is van mij geschreven. In het begin van het boek staat er zelfs, is van mij geschreven. En dan zal iemand nog tot hem zeggen, tot deze profeet, of die profeet die zegt, ik ben geen profeet, maar een man die het land bouwt, tot hem zal gezegd worden, wat zijn deze wonden in uw handen? Nou zie je dus dat deze, die iemand uit vers 3, die meer profeteert, dat is dezelfde als degene tot wie gezegd wordt in vers 6, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis bij de liefhebbers. En dan vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer der Heerscharen. Sla die herder, maar het is hij zelf. Hij, hem, dus hij spreekt over zichzelf. Sla die herder, de goede herder. En de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen, de ootmoedigen, de zachtmoedigen, de langmoedigen, kortom de gelovigen, zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat is het overblijfsel. En in ieder geval slaat dit dus op de gemeente. Elk geval slaat dit vers op de gemeente. Natuurlijk ook over de gelovige Joden van die dagen. Maar goed, daar zijn wij aan als heidenen aan toegevoegd tot de gemeente. Lijkt me wel duidelijk langzamerhand, hè? Maar de volgorde waarin het verteld wordt, die is moeilijk. Maar dat is het bekend aspect van de profetie. Men moet ze lezen, zeker in het licht van het Nieuwe Testament, voor zover wij... dat wij natuurlijk inmiddels ontvangen hebben. Zo is dat. Maakt deel uit van de gehele schrift. En de gehele schrift is, wat ons betreft, ook het Nieuwe Testament. En in dat kader zijn deze schriften helemaal niet zo moeilijk te verklaren. Nou, dan laat ik het bij, want we gaan eerst koffie drinken. Wij waren even uitgeweken naar wat andere profetieën die spraken over de komst van de geest, zoals aangekondigd in Jesaja 32 vers 15, waarin stond: totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Het aardige is dat heel dikwijls Bijbelse uitdrukkingen verklaard worden door de synoniemen die ervoor gebruikt worden. Dat geldt natuurlijk ook voor deze uitdrukking, de geest uit de hoogte. Want het moet duidelijk zijn, deze geest uit de hoogte, eigenlijk gewoon de aanduiding is van de Messias zelf, die uit de hoogte komt. Het is trouwens de Heer zelf die dat uitlegt aan Nicodemus, bij gelegenheid, in Johannes 3... Toch? Want niemand is ooit opgevaren naar de hoogte dan de zoon des mensen die uit die hemel is nedergedaald. Dus wat komt er nou uit de hemel? De geest, dan wel de Messias zelf. Dat is eigenlijk de gedachte. En aan de discipelen moet het later uitgebreider uitgelegd worden. Maar in ieder geval, een van de synoniemen voor die geest uit de hoogte is die uitdrukking die in Lucas genoemd wordt. Of was het in Handelingen 1? Maar dan kom ik hem vanzelf tegen. In Lucas 24 heet het, inderdaad, in vers 49. De belofte mijns vaders, dat wat mijn vader beloofd heeft. Maar er staat meteen: maar blijft gij in de stad Jeruzalem. Is aardig, daar hadden we het ook steeds over, want daar zou het moeten gebeuren, in Jeruzalem. Blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Bijna letterlijk wat er staat in Jesaja 32 vers 15. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Nee, Lucas 24. Zei ik het verkeerd? Oh.
Ik zal u de geest van de Vader geven.
Ik zal mijn Vader bidden en hij zal u geven de geest der waarheid enzovoort. Dat is Johannes 14. Maar hier staat: ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht. Het is totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte in Jesaja 32. Want de geest wordt uitgegoten, maar kracht niet, kracht wordt niet uitgegoten, kracht die doet men aan. Daar kleedt men zich in. En dus heet het: totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Maar wij weten dat dat een uitdrukking is voor de Heilige Geest. En voor kracht uit de hoogte kunnen we dus inderdaad invullen geest uit de hoogte. Zodat deze uitspraak eigenlijk kan beschouwd worden als een aanhaling van Jesaja 32 vers 15. Daarna vinden we dezelfde dingen terug in het vervolg op Lucas 24. Dat is namelijk Handelingen 1. Ook geschreven door Lucas immers.
Lucas 24, welk vers was dat?
Vers 49, ja. En in... Ja, en ik kijk even, Lucas 24, daar wordt eerst gesproken in vers 46. Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Maar wat zou er gebeuren op de derde dag? Hosea 6. Wat zou er gebeuren op de zesde dag? Hosea 6. Op de derde dag zou namelijk Israël wedergeboren worden. En dus zou het dan de geest ontvangen, nieuw leven, zou de geest ontvangen. En het verband vind je hier ook. Namelijk, de Christus zou van de doden opstaan de derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Maar dat is die naam die men zou moeten aanroepen. En als men die naam aanroept, zal men de geest ontvangen. En dat staat in vers 49. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Zie je? Nou goed, maar het vervolg daarvan vind je in Handelingen 1, waar de Heer tot de discipelen zegt, in vers 4, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij van mij gehoord hebt, of waarover gij van mij gehoord hebt, dat is beter. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Zodat je maar weer ziet dat de doop in water een beeld is van de doop in de geest. Of de waterdoop is een beeld van de geestesdoop, of hoe dat maar heten mag. Hoewel het natuurlijk hetzelfde is als de doop in Christus. Maar in vers 8 heet het, maar gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest, die over u komen zal. Vertaald met de kracht des Heilige Geestes, zo staat het er natuurlijk ook. Maar dat betekent, gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest, die over u komen zal. Zodat duidelijk is dat die geest uit de hoogte uit Jesaja 32 gewoon de Heilige Geest is, oftewel de kracht uit de hoogte. Maar dat is de Christus zelf. Dat zo is, dat staat gewoon in Johannes 14. Het werd net al even afgeroepen hier. Maar dat is inderdaad wat in Johannes 14 staat. Waar de Heer eerst aankondigt dat hij zou verheerlijkt worden door de Vader, maar ook bij de Vader en dus in de hemel, in het Vaderhuis namelijk. Het huis mijns vaders, de uitdrukking is uit Johannes 14 vers 2. Dan zei hij, daar ga ik naartoe ook, naar het huis mijns vaders. En toen zeiden zij, ja, hoezo, waar gaat u dan heen en hoe kom je daar? En toen zei de Heer, nou, ik ben de weg en de waarheid en het leven, vers 6. Ik lees hem altijd achterstevoren. Ik ben de ware levende weg. Of zullen we zeggen, ik ben de ware, verse levende weg. Want dat is de weg die de Heer ons ingewijd heeft door zijn vlees. Maar dat was Hebreeën 10. Waar dat staat. Verse en levende weg. Hier heet het, ik ben de ware levende weg, of de levende ware weg. En waar leidt die weg naartoe? Dat staat erachter. Namelijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. Want ze vroegen aan hem, waar gaat u dan heen en hoe kunnen wij de weg weten? Toen gaf de Heer eerst antwoord op de weg en daarna op waar hij heen leidde. Hij zegt, ik ben de weg en hij leidt naar de Vader. Dus niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, hij gaat dus naar de Vader en dan zegt hij vervolgens in vers 15, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn onderwijzingen, geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Met de nadruk, niet op trooster, maar op andere. Hij zal u een andere trooster geven. Want de Heer gaat weg, dus hebben de discipelen behoefte aan iemand anders. Er is namelijk een vacature. Hè? Dus hebben ze behoefte aan iemand anders. En dan zegt de Heer, nou, er komt ook een andere trooster. Niet een andere trooster. Want dan kun je het woord andere wel weglaten. Maar een andere trooster. Oftewel, de trooster komt anders. Dat kan ook. Of als je Engels bent eigenlijk en je hebt met moeite wat Nederlands geleerd, dan kun je ook lezen, hij zal u nog een trooster geven. Want een andere kan ook uitgelegd worden als nog één. Another one, hè, in het Engels, hè, dat wil zeggen nog één. Niet een andere één, hoewel dat zou kunnen. Maar het kan ook betekenen, nog één. En zo is het ook. Namelijk, hij komt, maar anders. Er komt namelijk een andere trooster, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Onbeperkt, onbepaald, maar in ieder geval onbekend hoe lang. Hè? Wie is dat dan? Wel, dat is de geest der waarheid. Let even op, vers 15 zegt, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn waarheid. Ja, staat geboden, maar dat is synoniem natuurlijk, hè? Mijn onderwijzingen, mijn geboden. Mijn waarheid dus. Maar zegt de Heer, dan ga ik weg, maar je moet mijn waarheid bewaren, maar dan komt er een andere trooster, namelijk de geest der waarheid. En van hem staat, dat die zal u in alle waarheid leiden. Dat staat hier niet. Hè? Ik zie het niet staan. Nee, ook niet. Wel? Nee, ook niet. Nee, dat staat in hoofdstuk 16, vers 13. Want van diezelfde geest staat in hoofdstuk 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader. Er stond in hoofdstuk 14 niet dat de Vader hem zou zenden omdat de Heer het vroeg. Zodat je maar ziet dat het begrip vader en zoon aardig door elkaar gegooid wordt hier. Maar er staat, wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Even stoppen, wat gaat er van de Vader uit? De Zoon, heel goed. Geest, de geest des zoonschaps dus. De geest van de aanstelling tot zonen uit Romeinen 8, ja. Die zal van mij getuigen, ja dat wisten we dan dus al. Want hij is mij. En dus getuigt hij van mij. Goed. En dan hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16 vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Die andere trooster dus, hè. Zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, enzovoorts. Kortom, het werk van Christus wordt verder voortgezet door het werk van de geest, maar de geest is Christus, maar nu als de onzienlijke, die niet bij de discipelen zou zijn, maar in de discipelen. Dat is een belangrijk verschil. Daarna nog staat het in vers 13 van hoofdstuk 16. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Leuk hè? De geest der waarheid heet hij steeds. Wel, hij zal u in al de waarheid. En al betekent niet alle waarheden, maar het betekent hij zal u in geheel de waarheid. Heel en al is trouwens hetzelfde hè? Want bij al is alleen maar de H weggevallen. Maar dat gebeurt in Atem wel meer. Dus hij zal u in de gehele waarheid, in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Kortom, hij spreekt het woord. Oftewel, hij spreekt van Christus, maar die is het woord. Let op, we zitten in het Johannes Evangelie. Hè? Hij zal spreken wat hij gehoord zal hebben. Hij spreekt het woord. En het woord is Christus, dus is het toch zo, die geest die zal van mij getuigen. Die geest die van de Vader uitgaat, maar dat was weer 15 vers 26. En dan staat er, en de, namelijk de toekomende dingen, eind van 16 vers 13, de toekomende dingen zal u verkondigen. Welke dingen? De dingen die geen oog heeft gezien en die geen oor heeft gehoord en die het hart des mensen niet zijn opgeklommen. Die God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Want God heeft dat ons geopenbaard door zijn geest. Nou, dat is het. Dus deze toekomende dingen zijn namelijk de gemeentelijke waarheden. Niet de dingen van de allerlaatste dagen, zozeer, maar het zijn de dingen die nog verborgen waren. En dus de dingen van de verborgenheid, met de nadruk natuurlijk op de gemeente. Dat klopt ook, want vers 14 staat, zegt meteen, die zal mij verheerlijken. En als we praten over het evangelie der heerlijkheid van Christus, oftewel het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid, dan hebben we het dus inderdaad over het evangelie van Paulus. En dat is dat evangelie wat spreekt over de verborgene dingen, over het verborgen koninkrijk en dus over de roeping van de gemeente. En dan krijgen we nog een mooie uitdrukking over de drie eenheid in vers 15. Waar staat, al wat de Vader heeft is van mij, zei de Zoon. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Maar die hij is natuurlijk weer de Geest. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Dus al wat de Vader heeft is van de Zoon. Daarom heb ik gezegd dat de Geest het uit de Zoon zal nemen en het u zal verkondigen. Maar het is één. En er is niks moeilijks aan. Het is niet moeilijker als die bekende tekst die ik altijd aanhaal uit Romeinen 8. Waar gesproken wordt over de Geest Gods, de Geest van Christus, Christus. Het zijn gewoon vier synonieme uitdrukkingen. En die worden in één lange zin worden ze gebruikt achtereenvolgens. Worden synoniemen ingezet. Het is een heel normale, klassieke manier om de dingen te verklaren. Synoniemen gebruiken. Hè? Ja, het is natuurlijk maar één. Hè? Goed. Nou, het is deze kracht dus, deze geest uit de hoogte, het is deze Messias namelijk, die beloofd is aan Israël in Jesaja 32 vers 15. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Oftewel, totdat de Messias komt. Nou, de volgende vraag, wanneer komt die Messias? Dat is dezelfde vraag als wanneer komt die geest? En dat is ook iets waar ik het alles over gehad heb. En ik moet het voor de volledigheid natuurlijk wel zeggen. Wanneer komt die geest? Er zijn twee dingen die je dan moet noemen. Punt 1. Na de opstanding van Christus. Eerder niet. Punt 2. Op grond van geloof. Dat is het enige. Er staat geen datum voor namelijk. Het is na de opstanding van Christus. Ja goed, na de verschijning van de Messias, en strikt genomen is dat dus hetzelfde als de opstanding van Christus. Daar komt de Messias. Waar komt hij vandaan? Wel, uit de dood eigenlijk. Of uit de hemel, maar in de praktijk maakt dat geen verschil, zoals het ook zo leuk bij elkaar staat in Deuteronomium 30 en in Jesaja, nee, en in Romeinen 10. Weet u wel? Je hoeft niet in de hemel op te klimmen om het daar te halen. Je hoeft niet in het dodenrijk afgrond of zo af te dalen om het daar te halen. Maar strikt genomen is het hetzelfde, want de Messias komt uit de dood. Maar daarvoor kwam hij uit de hemel. Of daarna uit de hemel, want dat is hetzelfde. Hij stond op uit de dood en ging naar de hemel. En daarna verscheen hij pas hier op aarde en liet hij zich zien enzovoorts. Dus het is beide waar. En het kan zelfs op dezelfde dag slaan, hè. Nou, hoe dan ook, de komst van de Messias is dus de dag van de opstanding van Christus, zal ik maar zeggen. Wanneer wordt dus de geest gegeven? Wel, vanaf de dag van de opstanding van Christus, maar hij wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Dus verscheen de Heer bij zijn discipelen in de opperzaal, dat is het beeld van de gemeente, zeg ik maar weer, en hij blies op de discipelen en zeide, ontvang de geest. Dat was ook Johannes. Johannes 14, 15, 16 is de aankondiging van de Heilige Geest, de komst van de Heilige Geest. Zal ik even doorgaan? Johannes 17 is het hogepriesterlijk gebed, maar wie is de hogepriester? Ja, zeg maar gewoon de Heilige Geest hoor. De Heilige Geest is degene die voor de gelovigen bidt. En dat is de hogepriester. Toch? Ja, dat is dus allemaal hetzelfde. En dus Johannes 14, 15, 16 en 17 dus eigenlijk. Maar 13 natuurlijk ook hoor. in de voetwassing. En ik wil dat, en dat ze eenheid zijn, liefde hebben onder elkaar. Dus hoofdstuk 13 spreekt daar natuurlijk ook over. Hè? Dus daar wordt uitgebreid over de komst van de geest gesproken. Daarna vinden we kort vermeld het lijden en sterven. En de opstanding van Christus. De opstanding trouwens vrij uitgebreid. Maar bij die gelegenheid verschijnt de Heer bij zijn discipelen, bij de 10. De 10 discipelen in de opperzaal. Het waren geen 10 meer laatste, maar bij nader inzien misschien toch ook wel. En hij, ja, dat is een 10, de 10 stammen van Israël noemen. 10 van de 12 waren er maar, hè. Dus dat is ook een beeld van de gemeente, dat weet u toch, hè. Nou goed, maar die, aan die 10, hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest, zodat je maar beziet dat de geest die ze ontvingen was de geest van Christus, want het was zijn adem. En wel op de dag van de opstanding. Toch? Ja, daar merkten ze niet zoveel van toen, dat is waar. Maar van geest merk je over het algemeen niet zoveel, want dat is inherent aan de geest. Die zit binnen en niet buiten. He? Dus strikt genomen ontvingen ze de geest niet op de Pinksterdag, maar op de eerste paasdag. En wat op de Pinksterdag gebeurde, is dat ze vervuld werden met de Heilige Geest, dat staat er ook. En daar werd de geest als het ware ook over en uitgegoten, dat wil zeggen aan de buitenkant min of meer. En toen werd het iets wat aan, van buiten ook zichtbaar werd. Dat was Pinksteren. Maar ze ontvingen de geest gewoon na de opstanding van Christus en op grond van geloof. Nou, dat is de meeste vraag beantwoord en daar hebben we helemaal niks meer te maken met de oude discussie van Petrus die op de Pinksterdag zei, dat Joel 2 voorlas en zei, dit is wat gesproken is door Joel de profeet. Namelijk, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Want de discussie is dan van, had Petrus gelijk of had hij ongelijk? Of wist hij niet beter? Want het betere weten zou dan moeten zijn dat hij had moeten weten dat die profetie van Joël pas vervuld wordt na de 70ste week van Daniël. Want als je Joël 2 leest, dan is duidelijk dat die dingen vervuld worden aan Israël na de 70ste week van Daniël, als zij de naam des Heeren hebben aangeroepen. Maar ja, de voorwaarde voor het ontvangen van de geest is heus niet dat je eerst je stad moet zijn kwijtgeraakt aan de Russen. Want dat staat allemaal in Joël 2. Of dat het de 70ste week van Daniël moet zijn. Want per slotverrekening, dat stond er zelfs ook niet bij. Althans, niet letterlijk, niet expliciet in Joël 2. De voorwaarde is dat men de naam des Heren aanroept. Zodat hij, dan wel zijn geest, zal verschijnen. En de conclusie is dan ook dat deze profetie niet vervuld wordt in de toekomst. Ook niet vervuld werd in Handelingen 2, maar dat de profetie begon vervuld te worden nog eerder, namelijk bij de opstanding van Christus, de echte eerste paasdag, en sindsdien vervuld wordt, in onze dagen ook, en eigenlijk pas vervuld is, aanvankelijk bij de aanvang van de 1000 jaren, maar als ik er helemaal over nadenk, dan komen we toch nog 1000 jaren verder terecht. Dat hij helemaal vervuld is. Want de profetie zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Terwijl ik stond te vertellen, het is alleen over de gelovigen, want dat zei Petrus ook in Handelingen 2. En anderen zeggen, nee, het is over Israël, want dat blijkt uit Joël 2. En dan zegt men, alle vlees betekent alle Joodse vlees, of alle Israëlitische vlees. Ik heb het vaak zo horen uitleggen. Maar dat betekent het niet, er staat alle vlees. Dat gebeurt ook, maar het punt is dat het niet in Handelingen 2 vervuld is. Ook niet dat het vervuld wordt aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar het is bezig vervuld te worden. Iedereen die sinds de opstanding van Christus tot geloof kwam, ontving de Heilige Geest. Behalve natuurlijk degene die horen tot de Pinkstergemeente. Ja, ik weet niet hoe ik nou net zal zeggen dat men daar dus de profetie dus ook weer door elkaar gooit, hè? Wordt het weer als iets. Nee, schrijf dat maar niet op. Even tegen de rivier is dat. Maar zo zit het dan toch? Nee, het is bezig vervuld te worden. De Heer is ermee begonnen met deze profetieën te vervullen. En dat gebeurt nog steeds, maar u weet, de Heer is begonnen met het oprichten van zijn koninkrijk. En daar is hij nog steeds mee bezig. Alleen het duurt wat lang. Wij zijn ook nader geïnformeerd vervolgens over waarom het dan zo lang duurt. En ook zijn we geïnformeerd over wat de bedoeling daarvan is dat het zo lang duurt. Of het oprichten van het koninkrijk, hè. Maar dat is precies hetzelfde als de informatie over de uitstorting van de geest. Want door het uitstorten van de geest komt het koninkrijk. Bovendien, het geven van de geest, het uitstorten van de geest is immers een zalving. En zalving gebeurt opdat men koning zou worden. Dus het is precies hetzelfde verhaal. Die zalving is begonnen, maar wanneer dat koninkrijk nou helemaal openbaar wordt enzovoort, ja, dat is pas in de toekomst. Zodat wij al 2000 jaar, de gemeente dus, al 2000 jaar een gemeente is van eerstelingen. Wij hebben dus ook de eerstelingen des geestes ontvangen. Waar staat dat ook weer? Hebreeën 6, geloof ik. Wij die de eerstelingen des geestes zijn, daar staat weer ergens anders, geloof ik. Dus dat is Romeinen 8. Hè? Toch? Ik noem maar wat, dan kunt u het zelf wel verder opzoeken. Maar inderdaad, wij zijn de eersten die die geest hebben ontvangen. Maar we zijn ook de eersten die het koninkrijk zijn binnengegaan. Een verborgen koninkrijk, maar daarom heet het ook geest. Vandaar dan ook dat anderen weer tot een andere verwarring komen en beweren dat de profetie over de wederkomst van de Messias al vervuld zijn in de uitstorting van de geest in Handelingen 2. Dat heb ik vroeger altijd een heel dwaze redenering gevonden, maar achteraf vind ik hem eigenlijk wel heel goed. Al is hij fout. Ja. Die zeggen, de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te richten heeft plaatsgevonden toen de geest werd uitgestort in Handelingen 2. Want de Heer zei, ik kom weder tot u in Johannes 14. Het gaat dus over de wederkomst van Christus. En het is duidelijk dat die uitspraak vervuld werd, al wordt het ook dikwijls ontkend natuurlijk. Het is duidelijk dat die uitspraak daar vervuld werd door de komst van de geest. Ja, dat is ook zo, maar goed, je weet, er is altijd een steekje aan los ergens in de redenering, hè. Maar zijn uitspraak, als op dat ook gij zijn mocht waar ik ben, lost zich heel eenvoudig op door het leerstuk der alomtegenwoordigheid van Christus. Ja, dus dat is geen probleem. Als hij alomtegenwoordig is, dan zijn wij waar hij is. We zitten met hem aan te staren. Ja, we komen nou weer op het anders terecht natuurlijk. Maar dat is dus niet waar, hè, dat leerstuk over die alomtegenwoordigheid van Christus. Christus is niet alomtegenwoordig, dat staat ook nergens in de Bijbel. Het is makkelijk, je neemt gewoon een van die boeken uit de kast waar het dan in geleerd wordt. Dan heb je alle schriftplaatsen meteen ook bij de hand en dan kijk je ze allemaal na. En dan weet je meteen dat het niet waar is. Nee. Trouwens, ik heb iemand gekend die hield mij sterk voor dat als ik een motorrace bezocht, dat was in 1968, dat daar de Heer in ieder geval niet aanwezig was. Hè? En toen heb ik er niet aan gedacht dat het in strijd was met de leer over de alomtegenwoordigheid van God. Hè? Maar het was ermee in strijd. Zodat je maar ziet dat men dat officieel wel leert, maar in de praktijk gelooft men het toch niet. En dat is met heel wat leerstukken zo. Men leert het wel, maar in de praktijk gelooft men het absoluut niet. Dat is nog veel sterker het geval met de leer dat wij vrij zijn in Christus. Want dat gelooft zo goed als niemand. Ja, officieel wel. Maar in de praktijk niet. Hè? Nou goed, hoe dat ook zij. Die schriftplaatsen die zeggen dat God alom tegenwoordig is, die bestaan niet. Er zijn namelijk schriftplaatsen die zeggen dat overal waar de gelovige is, daar is de Heer met hem. Hè? Ja. Ja. Dus zegt de psalmist, op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Ja, ja. Waar de psalmist gaat namelijk. Gaat die psalmist namelijk op bergen en in dalen, waar hij ook zich bevindt. Hoewel je dat trouwens in de eerste plaats toch echt overdrachtelijk zou moeten uitleggen. Toch? Ja, je moet toch een beetje verstand hebben. Als een psalmist dat zegt, dan begrijp je toch wel dat hij het niet heeft over bepaalde bergen en bepaalde dalen. Ja. Nou goed, maar ook als je dat letterlijk neemt, betekent het waar de psalmist ook gaat, de Heer is daar met hem. En anders nemen die andere psalmist, die van psalm 23, al ging ik zelfs door een dal van diepe duisternis, schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Maar dan moet je niet uit leren dat God dus in de dood is, want hij is al ontegenwoordig. Of die andere psalmist zegt, ben ik ook hier? Gij zijt daar. Ben ik daar? Gij zijt daar. Niet omdat de Heer alomtegenwoordig is, want dat is bepaald niet waar. Niet in die zin althans, maar de Heer is overal waar de gelovig is. Hij is met ons en zeker in onze bedeling, want hij is in ons. Dus bij nader inzien was je toch bij de motorrace. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. De Heer is niet in de kroeg, zegt men, maar als de heilsofficier met zijn strijdkreet de kroeg in gaat, hè? Dan is hij er in ieder geval wel. Bovendien, als ik er zit, is hij er ook. Nou kom ik daar nooit, eerlijk gezegd. Maar dat is weer wat anders. Maar daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar niet omdat hij er is voordat wij er zijn. Zo ligt die situatie dus niet. Hè? Nou, terug naar het onderwerp. Gaat het dus om dat die profetie van Joël 2 niet specifiek vervuld wordt aan het eind van de zevende week. Ook niet specifiek op de Pinksterdag van Handelingen 2. Maar hij begon vervuld te worden in Johannes, 21 of zoiets. Bij de opstanding van Christus namelijk. En hij is nog steeds bezig vervuld te worden. En als vandaag iemand de naam des Heren aanroept, wordt die profetie op hem van toepassing gebracht en ontvangt hij de Heilige Geest. Op grond van Joël 2. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, Paulus haalt die tekst trouwens aan in Romeinen 10 en past het toe op onze dagen. Dat waren lang niet meer de dagen van Handelingen 2. Petrus had er helemaal niks mee van doen. En het waren zeker nog lang niet de dagen van de zevende week van Daniel. Maar hij zegt, God is een God van niet van Joden alleen, maar ook de heidenen. En is rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want er is geschreven, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En toen zei Paulus, dus eigenlijk tegen de Heer, zend mij maar op dat ze het evangelie zullen horen. Toch? Maar het aanhalen van de uitspraak al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden impliceert dat al wie de naam des Heren aanroept dus die geest zal ontvangen, want dat is wat er staat in Joël 2. Zodat de profetie van Joël 2 niet in het verleden, niet in de toekomst, maar vandaag vervuld wordt en morgen en overmorgen, maar gisteren en eergisteren ook. Maar alleen als iemand tot geloof komt. En aangezien straks de gehele aarde slechts bewoond wordt, wanneer ik precies bedoel, gaat het nou niet om. Aangezien er een tijd komt waarin de hele aarde bewoond wordt, uitsluitend door gelovigen, wel als dat moment aanbreekt, dan is de profetie van Joël 2 vervuld, die zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En aangezien die geest de waarheid is, of de geest der waarheid is, betekent dus ook dat dan de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En zo verder. Nou, en dan moet ik weer zeggen, het blijkt dus heel wat eenvoudiger te zijn dan we oorspronkelijk gedacht hebben, en van iets mysterieus, in de zin van iets wat wij niet begrijpen, het grote mysterie van de Godheid, van zoiets is helemaal geen sprake. Integendeel, God heeft het uitdrukkelijk geopenbaard. Dus, terug dan maar naar Jesaja 32. Er is een sprake van verwoesting, vers 14, totdat, vers 15, over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Oftewel, totdat wij de naam des Heren aanroepen, oftewel, totdat wij tot geloof komen. En toen zei ze tegen Petrus, wat moeten we dan doen? Want Petrus had het over deze dingen. Toen zei Petrus, bekeert u. En dus roep die naam aan, dat is Handelingen 2. Want wat gebeurt er dan? Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Welke woestijn? Die van vers 14 hoor. Ja, dat was de stad, ja. Dat was Jeruzalem. Maar dat is een woestenij geworden. Dat is precies hetzelfde woord natuurlijk. Want Jeruzalem was verwoest. En dat is dan dus een woestijn. Maar die zal tot vruchtbaar veld worden. En dan ga ik maar even verder eerst. Want je zou zeggen, maar het zal toch een stad worden weer. En dat is maar half waar, hè? Eigenlijk is het namelijk niet waar. Goed, maar ga eens verder. Dan zal de woestijn tot vruchtbaar veld worden. Dat is weer die kwestie van de, en de woestijn zal bloeien als een roos. En ik zeg elke keer, dat is niet de Sinaï-woestijn, niet de Negev-woestijn, niet de woestijn van Judea. Het is gewoon Kanaan.